Johannes 12.
Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, wel stukjes eruit. Johannes 12.
Jezus dan kwam 6 dagen voor het Paascha te Betanië, waar Lazarus was, die Jezus uit de doden had opgewekt. En ze richtten daar dan een maaltijd voor hem aan. En Martha bediende. Lazarus was een van hen die met hem aan tafel waren. Maria dan nam een pond echte kostbare nardesmirre en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren. En de geur van de mirre verspreidde zich door het gehele huis. Maar Judas Iscariot, een van zijn discipelen die hem verraden zou, zei: waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder van de kas de inkomsten wegnam. Jezus dan zei: laat haar begaan en het bewaren voor de dag van mijn begrafenis, want de armen hebt gij altijd bij u, maar mij hebt gij niet altijd. Vers 12. De volgende dag, toen de grote menigte die voor het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij palmtakken, gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren en de koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel en hij ging erop zitten, gelijk geschreven is: wees niet bevreesd, dochter Sions, zie uw koning komt gezeten op het veulen van een ezel. Vers 20. Er waren enige Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. En deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was. En ze vroegen hem en zeiden: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. Vers 27. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En toen kwam een stem uit de hemel: ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. De schare dan die daar stond en toehoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: niet om mij is de stemmer geweest, maar om u. En dan weer verderop. Vers 40. Er wordt Jesaja geciteerd. Hij heeft hun hart verblind en hun ogen verblind en hun hart verhard, dat ze niet met hun ogen zien en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Dit zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit om niet uit de synagoge te worden gebannen. Want ze waren gesteld op de eer van de mensen meer dan op de eer van God. Jezus riep en zei: wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij aanschouwt, aanschouwt hem die mij gezonden heeft. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijven. Tot zover. Het evangelie van Johannes, blijde boodschap van Johannes. Johannes is een van die schrijvers die dit prachtige Bijbelboek aan ons heeft mee mogen delen. En we mogen er nu nog in lezen en ervan genieten. En dat doet u misschien ook. Prachtige dingen van de Heer Jezus staan in dit Bijbelboek. Unieke dingen. En voor hen die de Heer Jezus kennen is dit, laat ik maar zeggen, superkost. Geweldige zegen. En ik hoop ook dat u daarbij hoort. Dat u ook echt gaat zeggen en kunt zeggen: ik ben een gelovige, ik ben een kind van God. Nou, ik vraag niet naar welke kerk u gaat, waar u misschien vanmorgen geweest bent of helemaal niet geweest bent, misschien nog wel nooit geweest bent. Maar ik vraag alleen of u de Heer Jezus kent als heiland en als verlosser. Dat is het essentiële, dat is het belangrijkste. Hem kennen als je heiland, weten dat hij voor jouw schuld, voor jouw zonden aan het kruis gestorven is. Een andere toegang is er niet, een andere weg is er niet, een andere naam is er niet. Er is maar één mogelijkheid om bij God te komen en dat is altijd door het geloof in de Heer Jezus. Johannes schrijft een evangelie, schrijft ons een portret of schildert ons een portret over de Heer Jezus zelf. Alle 4 de evangelisten doen dat, maar ze doen het wel verschillend. Matthäus schildert de koning,
Marcus schildert de knecht of de dienaar of misschien wel de profeet. En Lucas schildert de mens Christus Jezus. En Johannes schildert God die zoon is. Dat gaat heel ver. Dat gaat ook heel diep. Wij proberen in deze avonden, als we het over Johannes hebben, niet alleen te kijken naar de gebeurtenissen die daar toen gewoon letterlijk zo geweest zijn. Daar twijfel ik geen seconde aan. Maar we proberen over die gebeurtenissen heen te kijken naar de toekomst. Dus de profetische vergezichten vanuit dit evangelie mogen we eigenlijk wat dichterbij halen. En het blijkt dat het niet een opsomming is van gebeurtenissen, van een aantal dingen die daar toen plaatsvonden, op zich waar. Maar dat dat veel verder gaat dan een gebeurtenis aan ons meegedeeld. Het heeft echt verregaande profetische betekenis. Daar keken we naar, daar hebben we vele dingen al van gezien, denk ik. En vanavond gaan we verder kijken. En we beginnen met die bijzondere maaltijd daar op de Olijfberg in Betanië. Het is een heel bekend stukje. Ik kom uit een gezelschap waar dit stukje tekst heel vaak werd voorgelezen op de zondagochtend. Als gelovigen bij elkaar kwamen om de Heere groot te maken, om hem te aanbidden, dan werd wel eens gezegd, kijk eens, dat is eigenlijk wat we doen. De Heer is er en wij willen hem eren. Wij willen hem als het ware huldigen met die nardesmirre, met die hele kostbare zalf. Ik geloof ook dat het terecht is dat je dat mag zeggen. En het is ook geweldig als je zelf een huisgezin hebt op een of andere manier. Huisgezin van het geloof kan natuurlijk altijd. Maar misschien kan het in je eigen huis ook. Waar je de Heer als het ware uitnodigt om te komen eten. Waarvan je zegt, Heer, u bent welkom. We richten een maaltijd voor u aan. U bent degene om wie het gaat. Dus het is niet een maaltijd van ons waar u een hapje mee eet. Had ook gekund. Maar het is een maaltijd voor u waar wij een hapje mee eten. Dat accent mag u niet helemaal ontgaan. En tijdens die maaltijd heeft Maria immers de voeten van de Heer Jezus gezalfd met die kostbare nardesolie. Bedoeld, zegt de overlevering heel vaak, voor de bruidsnacht. Iedere vrouw had een kostbare schat, ook in zalfolie, bedoeld voor die eerste en die hele bewuste bruidsnacht. En ze gaf het aan hem. Ze huldigde hem daarmee. Je kunt dat op alle mogelijke manieren uitleggen, maar je kunt ook zeggen, ze heeft het kostbaarste van haar bezit, van haar bruidsbezit, gegeven aan hem van wie ze hield. En zo wil ik het ook graag zeggen. En iedereen kan in zijn eigen huis zo de Heer Jezus ontvangen. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, ik wil bij je komen, de Vader en ik willen bij je komen en willen maaltijd met jou houden. We willen graag samen met jou gaan eten en genieten. De profetische blik van hieruit. De vorige keer probeerde ik te zeggen dat in de opstanding van Lazarus, dat was immers hoofdstuk 11, een beeld te zien is van het ontwaken van Israël. Van het opnieuw gaan zien van Israël. Nu, na dat moment, is hier een maaltijd in Betanië. Nog een keer, het lag op de Olijfberg, een klein plekje, het is er nog steeds. En u kunt het nog gaan vinden. De inhoud van alle feesten is de Heere God zelf. Ik zeg dit zo, omdat in de Bijbel een opsomming te vinden is in Leviticus 23 van 7 gezette hoogtijden, 7 feesten, zo noemen we dat, feesten van de Heere. Dat waren niet feesten voor Israël. Zo van, dan heb je 7 keer per jaar een knalfuif of zo. Het waren feesten van de Heere, van hem. Het ging om hem. Het waren duidelijk feesten waar hij zijn vreugde zou vinden. Waar hij zijn genoegen vond. Nu, de Heer Jezus heeft die feesten meegemaakt. Ik heb dat al gezegd toen we Johannes 7 hadden, het Loofhuttenfeest, weet je wel. We zijn dat al een paar keer tegengekomen. Feesten die daar toen ook gevierd werden, gehouden werden. En waarvan we zeiden, het zijn feesten van de Joden geworden. Het was gedevalueerd tot feest van de Joden. Het was niet meer het feest van de Heere, maar het feest van het volk. En nu, aan het eind van zijn omloop, vlak voor het Pascha, is er één gezin dat zegt, en nu mag het voor u een feest zijn. Voor hem. Hij, de Heer Jezus, is de inhoud van alles wat met feest te maken heeft. Gods vreugde zal alleen daar te vinden zijn waar de Heer Jezus het centrum is. En daarom is het zo belangrijk iedere keer opnieuw te zeggen, het gaat om de Heer Jezus, het gaat om de Heer Jezus. Het gaat niet primair om ons, het gaat om hem. Hij moet het centrum zijn. En als hij het centrum is van onze vreugde, dan vindt God daar zijn genoegen. Dat bedoelt hij. Daar heb ik mijn welgevallen. Daar geniet ik van. Dat is het. En dat uitgangspunt is heel belangrijk. En nu gaven ze daar in Betanië voor hem een maaltijd. Het is alsof alle feesten van de Heere hier bij elkaar komen en eigenlijk inhoud krijgen door te zeggen, kijk, dit is het. Wat God ooit bedoeld heeft met al die feesten. In Jeruzalem en in de tempel was er voor de Heer Jezus geen plaats. En de feesten zelf waren gedevalueerd nog een keer tot feesten van de Joden. Maar dit is voor u bedoeld. Dit is echt voor u bedoeld. De Heer Jezus is de inhoud van alle feesten. Nou, dat is best een beetje moeilijk. Want we willen zelf ook wel een, zal ik het zeggen, met de geschiedenis van die oudste zonen, Lucas Fijn, we willen ook wel eens een bokje slachten voor onszelf om met onze eigen vrienden feest te vieren. En die vader zegt, en ik ben er. Is dat dan niet genoeg? Wil je met je vriendjes dan feest vieren? Zonder mij? Dat is het verwijt van de vader naar de oudste zoon toe, waarvan de verloren zoon immers net teruggekomen was, en ze begonnen feest te vieren. Ik hoop dat het helder is als ik zeg dat de Heer Jezus het centrum is van alle plannen van God. Het gaat altijd, bij alles, overal, om de Heer Jezus. Hij is het centrum van alles wat God bedoelt. Hij is de Christus van de Schriften. Hij is het centrum van de hemel. Hij is het middelpunt van de troon, in het midden van de troon, in het midden van de oudsten, in het midden van de vier dieren. Een lam staan als geslacht. Hij is altijd het centrum. Het gaat met de Heere God altijd om hem. En als er in Jeruzalem geen plaats is voor hem, is dat een afschuwelijke devaluatie. En nu is er daar op de Olijfberg een plek voor hem. Alsof God zelf laat zien, kijk, dit bedoel ik dan. Hij is het centrum van alle vreugde. Hij is het centrum van alle vormen van gemeenschap. Eten is ook bij ons toch wel iets van gezelligheid en van samen delen. Je kunt ook met iemand een hapje gaan eten. Niet alleen omdat het moet, omdat het 12 uur is, of omdat het 6 uur is, maar omdat je iets wilt vieren, omdat je iets wilt delen met elkaar. Nu, dat is hier ook zo. De Heer Jezus is het centrum van die maaltijd. En mijn eerste stelling is dat het een maaltijd voor de Heer is. Het gaat om hem. Lazarus leeft, Israël is weer tot herleving gekomen. En Martha, ze dient. Ik weet het wel dat we dan gaan zeggen, zusters horen dan toch, nee, alsjeblieft hou op. Dat bedoel ik niet, want dat staat nergens. Het gaat erom dat je ook in je geestelijke ontwikkeling moet leren om te dienen. Wie is daarin het schitterende voorbeeld? De Heer Jezus, die zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om mijn leven te geven. Broeders en zusters mogen dienen. We dienen. Het gaat er niet meer om van ik moet te veel doen, of het duurt allemaal te lang, of dit had wel anders gemoeten. Het is dienen. Hem dienen. Hem dienen. Stel je voor dat de Heer Jezus nu binnenkwam, wat zou u dan doen? Hem dienen, denk ik. Dat is het contrast met Johannes 13, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de Heere en de Meester, en gij zegt het terecht. En hij ging de voeten van de discipelen wassen, want zij wilden niet dienen. Dat is ook het contrast met Lucas 12, misschien als u in de hemel komt en hij zegt, kom nu maar eens naderbij. Hij zal jou doen aanliggen en hij zal naderbij komen om jou te dienen. De Heer Jezus, het is altijd de Heer Jezus. En ik wil zo graag vertellen dat de Heer Jezus groot is, dat hij super is, dat hij geweldig is en dat het echt om hem gaat. Maaltijd voor hem. Daar tijdens die maaltijd nog een keer dat breken van dat flesje. Daar zijn we die prachtige flesjes. Misschien heb je ooit zo'n heel mooi flesje gekocht in Israël of daarbuiten met zo'n hele dunne hals. En daar is vandaag nog parfum in te vinden en heerlijk reukwerk in te vinden. Het is een hele lange hals, maar die kun je heel makkelijk breken, weet je wel. Dat is zo'n hals, nou hij brak de fles, kun je het uitgieten. Dat zijn van die prachtige dingetjes die je nu nog kunt kopen. Misschien wel als herinnering. Misschien wel als een soort symbool van ja, dat is toen gebeurd. En ook wij willen de Heer Jezus huldigen. Nardesmidden, dat betekent iets. Heer Jezus, u hebt het lijden, het bittere willen doormaken, maar we willen u prijzen, we willen u eren. Hier is het niet het gieten van die olie over het hoofd van de Heer Jezus. In een andere evangelie is dat wel zo, hier zijn het de voeten. Nou, daar zit best een verderliggende betekenis achter, maar het gaat erom dat ze hem huldigt. Duizenden hebben zich afgevraagd, is dit niet dezelfde gebeurtenis als omschreven in Lucas 7, waar die zondares achter de voeten van de Heer Jezus staat en waar hij in het huis van Simon aanlegt en waar zij zijn voeten met haar tranen nat maakt en dan olie uitgiet en met haar haren weer afdroogt. Is dat niet dezelfde Maria? Nee, dat is niet dezelfde. Het is niet dezelfde gebeurtenis. Het is ook niet hetzelfde moment. Dat is het begin van de omwandeling van de Heer Jezus. En dit is het einde van de omwandeling van de Heer Jezus. Hij heeft hier nog een keer hulde gekregen van deze Maria. Wat zou u de Heer Jezus willen geven als u de kans kreeg om vanavond tegen hem te zeggen: Heer Jezus, ik hou van u. Heb u dan iets? Moet ik dan letterlijk een flesje olie meenemen? Of een hele dure parfum? Nou, ik denk dat de Heer eigenlijk graag wil dat je je hart geeft en dat je je emoties toont en dat je aan hem vertelt wie hij voor je is. Nou, zeg het maar in eenvoudige woorden. Stotterend of niet stotterend, maakt niet uit. Huldig hem alsjeblieft. Zeg hem dat hij super is, dat hij geweldig is. Dat is hem hulde brengen, dat is hem eren, dat is hem iets bijzonders geven. Eigenlijk moet je maar een poosje stoppen soms en zeggen: Heer, laten we dat nu maar eens gaan doen. En het beetje tijd nemen om dat te doen. Iedereen zijn eigen woordjes. Maar toch, hem prijzen, hem huldigen. Doe maar. Direct na deze gebeurtenis gaat de Heer Jezus Jeruzalem binnen. En dat is ook precies wat er in de toekomst gaat gebeuren. In de toekomst zal alle vorm van feest, alle vorm van samendelen, gemeenschap, samen eten, alle vorm van glorie op hem gericht zijn. Dat gaat in de toekomst vormen aannemen die we niet kennen. En dat is daarom, lieve mensen, broeders en zusters, dat de duivel probeert om de Heer Jezus uit het leven van de kerk te bannen. Om het niet over de Heer Jezus te hebben. Om hem zo ver mogelijk weg te duwen. Over God praten, oké, is niks mis mee. Kan A en B ook nog wel tot enige waardering leiden. Maar over de Heer Jezus praten is het grote probleem. Ik roep dat misschien te vaak naar uw oordeel. Maar ik meen precies dit te moeten zeggen. Het is nodig om opnieuw te zeggen: de duivel probeert om elke gedachte aan hulde aan de Heer Jezus weg te bannen. Uit ons huis, uit ons gebed, uit ons leven. Uit alles moet de Heer Jezus verdwijnen. En er moet iets vaags voor in de plaats komen. Hoe vager, hoe beter, zodat niemand meer begrijpt om wie het eigenlijk gaat. Nu, het gaat om de Heer Jezus. Het centrum van alle feesten straks in de toekomst is de Heer Jezus. Hij is het centrum van de Heere en hij is ook het centrum van maaltijd, van gemeenschap, samen delen in die maaltijd uitgedrukt en onderwerp van huldiging. Daaraan gekoppeld is die geweldige intocht die hier omschreven wordt vanaf de Olijfberg in de richting van Jeruzalem. Toen, middels een ezeltje, bij Betfage vastgebonden, losgemaakt, meegenomen. U vindt het in het boek Zacharia hoofdstuk 9 zo prachtig omschreven, waar het al voorzegd was, waar dit voorspeld was. En nu ziet u het hier gebeuren. U ziet hem hier gaan. Gaan vanaf de Olijfberg door het dal van Kidron zo naar Jeruzalem. Hij, ze riepen Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ze namen palmtakken van de bomen. Ze hebben hun mantels op de straat gelegd. Ze hebben hem gehuldigd. Een deel. Een ander deel zit te knarsetanden. Staat te loeren. De hele wereld loopt hem na. Het gaat ons helemaal uit de hand lopen. Het gaat helemaal fout, zegt een ander deel. Dat is wat er toen gebeurde. De Heer Jezus. Maar de profeet Zacharia, die dit voorspeld had, dat de Heer Jezus middels een ezel Jeruzalem zou gaan binnentrekken, zegt dat het een intocht is in armoede. Nu, dat is het ook. Een beetje koning had een paard. En nog een koninklijk paard ook. U weet misschien in het boek Esther, een kleine herinnering, waar die Haman het gevoel heeft dat hij geëerd zal gaan worden. Wat zal men de man doen in wie de koning een welgevallen heeft? Nou, zegt Haman, een prachtig paard, een koninklijk ros, met daar de koninklijke kleren op en de koninklijke tuig eromheen. En iemand daarvoor op, een soort heraut, die zoekt knielen, eerbied, eerbied. Nou, zegt koning Ahasveros tegen Haman, doe dat maar aan Mordechai. Nou ja, toen had hij het helemaal gehaat. Maar goed, dat is de geschiedenis in het boek Esther. Maar niet een ezel. Nee, niet een ezel. Als je nou op een ezel... Ja, dat is het vervoermiddel van de armen. Het lelijk eendje van de auto. Zo ongeveer. Nou ja, misschien heb je het lelijk eend altijd gekoesterd als je van het. Deux chevaux, twee paarden. Misschien hebt u het anders gehad. Maar ik wil gewoon een voorbeeldje geven. Dit was dus niet de koninklijke trots, de koninklijke glorie. Dit was het omgekeerde ervan. Dit was het geringste. En nu gaat de Heer Jezus zo Jeruzalem binnen. Dat gebeurde toen. Arm, nederig. Hij was arm, hij was nederig. Hij kwam als een knecht en hij diende als een knecht. Maar in de toekomst gaat de Heer Jezus vanaf Betanië Jeruzalem binnen. Dat is heel merkwaardig. Dat gaat nog komen. Hij komt op de Olijfberg. Zijn voeten zullen staan op die Olijfberg. En hij gaat van daaruit Jeruzalem binnen. U vindt hier de profetie van wat er nog gaat gebeuren als de Heer Jezus binnenkomt. Hoe komt hij dan? Nou, hij komt in zijn eigen wagen. Als de paus op stap gaat, dan neemt hij zijn pausmobiel mee. Ik vind dat een pracht ding. Alleen een speciaal vliegtuig voor nodig, geloof ik. Goed, maakt niet zoveel uit. Maar goed, zo'n ding wordt al neergezet en als hij dan komt, kan hij gelijk instappen en wegrijden. Maar de Bijbel voorspelt u hoe dat gaat met de Heer Jezus. Zijn voertuig, tussen aanhalingstekens, schitterend, lichtmetaal. Ik heb al vaker uitgelegd, dat zijn gasmaliem, dat zijn engelwezens. Raderen, ofanim, dat zijn engelwezens. Cherubim, dat zijn engelwezens. Serafim, alle engelenmachten. Alles wat engelen is, zijn erin verweven, zijn erin betrokken. Laaiend vuur, als hij zich openbaart, openbaart hij zich in laaiend vuur. En daarboven iets wat op een troon lijkt. En in die troon iemand die zit. Iemand. Nou, die iemand in Ezechiël 1 en ook andere hoofdstukken is de Heer Jezus. Dat is echt de Heer Jezus. Kun je bewijzen, kun je aantonen. Hoe komt de Heer Jezus op de Olijfberg? Nou, niet meer arm. Niet meer nederig, niet meer, laat ik maar zeggen, als de mens die verworpen werd. Of iemand die een ezeltje nodig zou hebben. Hij komt in grote glorie en in grote heerlijkheid en hij komt in majesteit. De aarde straalt vanwege zijn glorie. De Olijfberg splijt middendoor. Het is een gigantische openbaring van kracht en van glorie. En dan gaat de Heer Jezus van daaruit naar Jeruzalem. Die stad wordt helemaal vol. Hosanna, Hosanna. Nou, alles juicht. De bomen klappen, alles gaat heen en weer, alles trilt, alles geeft glorie aan de Heer Jezus. Hier vindt u het profetisch. Hij gaat Jeruzalem binnen, vanaf Betanië. De profetische lijnen zijn duidelijk, denk ik. En ik hoop ook dat u het ziet. En ik zou wel willen dat u op hetzelfde moment zei, Heer Jezus, hier ben ik. Ik heb een aantal keren in Betfage gestaan. Betfage is dus de plek waar dat ezeltje vastgebonden stond aan de kant van de weg. Ze moesten dat losmaken en ze moesten het bij de Heren brengen. En dan ging de Heren daarop zitten en van daaruit zijn intocht maken. En er is een klein kerkje daar in Betfage. En er zijn enorme muurschilderingen. En dan kun je ook, het ezeltje staat er natuurlijk ook bij. En ik heb aan de groep die bij me was wel eens verteld dat ik zelf graag dat ezeltje had willen zijn. En dat ik in feite mijzelf terugvond in de hele geschiedenis. Vastgebonden aan de kant van de weg. Nog nooit gebruikt door de Heer. Ook niet door wat anders. Gewoon. In dienst van iemand anders. En dat er mensen zijn gekomen en maakt hem los. De Heer wil je eigenlijk wel gebruiken. Ik weet niet of het een loffelijk beeld is voor jezelf om als ezel losgemaakt te moeten worden voor de rijtoer van de Heer. Maar het is wel heel bijzonder dat je de Heer mag vervoeren. Dat je je kracht mag inbrengen in je interesses en je mogelijkheden mag aanwenden voor de Heer Jezus om hem Jeruzalem binnen te schuiven. Stel je voor dat wij vanavond zouden zeggen, Heer, ga maar op mijn rug zitten. Hier ben ik. Ja, het is niet je van het. Als ik dat vergelijk met uw eigen gloriewagen, dan blijf ik nergens. Dat klopt. We blijven nergens. Maar ik roep wel Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Wat een dag zal het zijn als wij nu na deze dienst zouden zeggen tegen de Heer Jezus, hier zijn we, gebruik ons maar, maak ons als ezeltjes maar los. Er moet soms iets losgepeuterd worden. Er moet misschien wel een soort band doorbroken worden. Er moet iets stuk wat misschien ons zo vasthoudt aan ons eigen ik, aan ons eigen imago of aan onze eigen carrière of aan onze eigen status of weet ik veel. We willen niet afgaan, we willen nooit afgaan, we willen overeind blijven en we willen eigenlijk tonen hoe groot en hoe glorierijk we zelf zijn. Maakt hem los. Natuurlijk gaat die eigenaar dan sputteren en zeggen, ho, wat doen jullie daar nu? Dat gebeurde toen ook. Dit kan zomaar niet. De eigenaar gaat tegengas geven. Wie is die eigenaar? U voelt het al lang dat er een tegenstander is die u probeert tegen te houden om u niet zo voor zijn kar te laten spannen. Maar als deze avond ertoe leidt dat wij met z'n allen onze krachten willen geven aan de Heer Jezus om hem zo Jeruzalem binnen te dragen, dan is het denk ik geslaagd. Glorie voor hem. Het merkwaardige is dat in dit hoofdstuk dan op hetzelfde moment ineens Grieken komen, heidenen komen. Grieken, heidenen komen. Die zeggen, wij willen Jezus wel zien. Ja, zegt Philippus, dat weet ik ook niet. Ik zal het even aan Andreas vragen, die is misschien wat dichterbij. En Andreas en Philippus samen vragen het de Heer Jezus. Heer, wij willen Jezus, zij willen Jezus zien, zij willen u zien. Is dat geen opsteken voor u? En de Heer Jezus zegt, indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar als ze in de aarde valt en sterft, draagt ze veel vrucht. Indien ze niet sterft, blijft ze alleen. Maar indien ze wel sterft, draagt ze veel vrucht. Grieken willen de Heer Jezus zien. Nou, u noemt zichzelf niet een Griek, denk ik. Toch wordt u onder Grieken gerangschikt in de Bijbel. Heidenen worden we soms genoemd, volkeren worden we soms genoemd, Grieken worden we soms genoemd. We horen bij die Grieken, bij die mensen die niet bij dat volk van Israël hoorden. En er is een verlangen geweest om hem te zien. Heer, we willen Jezus wel zien. Ik hoop dat u dat gebed had. We willen de Heer Jezus wel zien. Ik laat het verhaal over de jonge predikant maar los, die is heel vaak geciteerd, die op zijn preekstoel dat briefje vond, Heer, wij wensen Jezus te zien. Dat zagen ze dus niet zo helder, daarna wel. Maar het gaat me om het volgende. In de toekomst, als de Heer Jezus naar Jeruzalem gaat, als hij daar zijn intocht heeft, als hij daar zijn glorierijke plek krijgt, in de troon in Jeruzalem, dan komen de heidenen, de Grieken, van heinde en ver. Zoals in de dagen van Salomo, de koningin van Scheba, kwam om hulde te brengen, om hem te zien, de koning. Zo zullen de Grieken, zo zullen de heidenen komen en ze zullen de Heer Jezus zien. Ze zullen van jaar tot jaar opgaan, zegt het boek Zacharia, hoofdstuk 14, om in Jeruzalem het Loofhuttefeest te vieren. Alle heidenen, alle Grieken, ze gaan er allemaal naartoe. Niet een paar, de paar die hier bedoeld zijn, zijn maar een klein voorbeschouwingje van wat er straks nog gaat komen. Voor de gigantische massa mensen die uit de heidenwereld komt om de Heer Jezus te zien. Ze komen om Hem. Ze komen niet om ons, ze komen ook niet om Israël, ze komen ook niet primair om wat er met ons is gebeurd. Ze komen om Hem, we willen Jezus zien. En de Heer Jezus zegt alleen, als de tarwekorrel in de aarde valt en sterft, dan is het mogelijk. En u en ik weten wat dit betekent. U en ik kennen de schrift en we zeggen, ja Heer Jezus, dat hebt u gedaan. U wilde uzelf in de dood geven. U wilde als de ware tarwekorrel vallen en sterven en u wilde vrucht voortbrengen. Een vrucht die honderdvoudig is, in, nou ja, een veelvoud daarvan. Maar in ieder geval, super. U ziet het. Ik hoop ook dat vandaag Grieken verlangen krijgen om de Heer Jezus te zien. Als wij gemeente zijn, en we hebben onze eigen manieren, en we willen onze manieren, onze typische eigenschappen etaleren en dit ook gaan verkopen aan mensen om ons heen, dan denk ik dat we de plank helemaal misslaan. Als er geen verlangen komt bij mensen om die Jezus te zien, dan zijn we verkeerd bezig. Weer hetzelfde. Maar het kan niet anders in dit evangelie. Het gaat alleen maar over Hem. Heer, wij willen Jezus zien. Ik heb zo vaak het verlangen gehad als je ergens bent. Heer, ik wil zo graag iets van u zien. In mijn stille tijd. Heer, ik wil zo graag iets van u zien. Ik wil u graag ontdekken. Ik wil graag weten wie u bent. Het verlangen de Heer Jezus te zien wordt altijd gehonoreerd. De Grieken hebben de Heer Jezus gezien. De heidenen hebben hem gezien. En het feit dat wij hier met z'n allen in deze ruimte zitten vanavond is een gevolg van het feit dat Grieken de Heer Jezus hebben gezien. En ik hoop dat er nog velen komen uit onze eigen families misschien, omgeving, vrienden, bekenden, die ook de Heer Jezus met ons zullen gaan zien. We hebben nu gehad dat het een maaltijd voor hem zal zijn, dat alle feesten daarin terug te vinden zijn. We hebben nu gehad dat er hulde voor hem zal zijn, de nadersbidden. We hebben nu gehad dat er glorie voor hem zal zijn. Gezegendheid die komt in de naam des Heeren, weet je wel. Jubeltoon, glorie. En we hebben nu gehad dat er ook aandacht voor hem zal zijn, verlangen zal zijn om hem te zien door de Grieken. Dan komt er nog een moeilijk stukje. Het moeilijke stukje van Johannes 12 is natuurlijk wat daarna komt. Dat er ja zoveel tekenen zijn geweest, maar dat hij zich niet heeft geopenbaard aan hen. En dat er alleen maar voor mensen die geloofden en doorbraak was. En dan wordt Jesaja geciteerd. En ze konden niet geloven omdat Jesaja gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat ze niet met hun ogen zouden zien en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Dit zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Dat betekent dit. En het is best een moeilijk stukje. Ik wil eerst dit stukje even naar voren halen. Misschien is dat verstandiger om maar even iets anders te beginnen. Het stukje uit Jesaja is een stukje uit Jesaja 6. Dat kunt u misschien, als u een Bijbel hebt waar nog verwijsteksten staan onderaan, dan kunt u het zo pakken. In Jesaja 6 ziet u Jesaja in de hemel, zo wordt het voorgesteld. Hij zag de Heere zitten op een hoge en een verheven troon. Zijn zomen vulden de tempel en serafs riepen, heilig, heilig, heilig is de Heere. Dat is dat stukje. Toen Jesaja dat zag, zei hij, wee mij, ik ben een man van met onreine lippen en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Dus dat stukje is het. In dat stukje laat de Heere weten dat hij uitgerekend Jesaja wil gaan gebruiken. Omdat er iemand een gloeiende kool van het altaar neemt, de lippen van Jesaja aanraakt en zegt, nu is uw ongerechtigheid verzoend, nu is uw zonde geweken. En als de vraag komt, wie zullen we zenden, wie zal voor ons gaan? Ik, zei Jesaja, hier ben ik. Ik ga. Ik wil het gaan doen. Dat is het stukje. Maar in datzelfde stukje zegt de Heere, ik zend je tot een volk hard en ze willen helemaal niet luisteren. Tot welk volk werd Jesaja gestuurd? tot Israël. Alle profeten zijn tot Israël gezonden. Nu, Israël heeft massaal nee gezegd. En hier komt nog een keer, en zelfs in de toekomst wordt dat zichtbaar, dat er een hele groep niet meekomt. We hebben dat in de profetieën, dat velen niet in die zegen zullen gaan delen. 2/3 zal omkomen, Zacharia. Dat is een hele harde. En of dat nu is te lezen als in de vele situaties van holocaust zijn zoveel mensen omgekomen dat dat al 2/3 is, in totaal weet u wel. Of dat het is 2/3 van wat er dan is, zal omkomen. Dat laat ik nu even in het midden, dat is niet helemaal hard te maken. Je kunt daar je mening over hebben, maar hoe dan ook. Velen zullen omkomen, zullen dit niet meemaken. Die zullen zo hard zijn dat het niet overkomt. Jesaja ziet de Heer Jezus. Dat is op zich heel merkwaardig, want hier in Johannes 12 staat dat Jesaja de heerlijkheid van de Heer Jezus zag. Dat staat hier. Dus Jesaja daar voor de hoge en de verheven troon en de heren en de serafs en al het heilig en het heilig en het heilig. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. De glorie van de Heer Jezus kun je wel afmeten aan die vreemdeling van Galilee. Kun je afmeten aan die man die op die ezel reed. Kun je afmeten aan de man die verguisd werd. Aan de man die misschien wel gestenigd zou zijn geweest als hij niet weggegaan was. Maar Jesaja zegt, ja maar dat is hem. En hier komt ineens de glorie van de Heer Jezus. En ik wil het graag verbinden met de toekomst. Wat gaat er gebeuren in de toekomst? Als de Heer Jezus Jeruzalem binnengaat. Als Grieken komen, wij willen Jezus zien. En als hij zegt, alleen maar als de tarwekorrel in de aarde valt en sterft. De enige mogelijkheid voor Grieken om überhaupt iets van de glorie van God te zien, is het sterven van de Heer Jezus. Maar dan ineens is de Heer Jezus daar, in zijn troon, in Jeruzalem, in grote glorie, zijn de engelen daarbij. Dat spoort met 2 Thessalonicenzen 1 bijvoorbeeld, waar hij in openbaar wordt in vlammend vuur met zijn heilige engelen en alle heiligen bij hem en om hem heen. Als de Heer Jezus openbaar wordt straks in Jeruzalem, dan is dat met zijn engelen, dan is dat in vlammend vuur, dan is dat in grote glorie en in grote heerlijkheid, dan zit hij op de troon. Ja, dan kan alleen, iedereen kan alleen maar zeggen, wee mij, want ik ben een man onrein van lippen en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. En alleen mensen die een aanraking hebben gehad met het altaar, want dat wordt uitgebeeld, die gaan deze zegentijd in. En velen gaan die zegentijd niet in. Vanmorgen heb ik in Almelo een dienst mogen houden, meemaken. En ik heb gesproken over Jesaja 6 onder andere en over Job, Jobs vrienden. De titel van mijn toespraak van vanmorgen was Vrienden die rechters zijn en een rechter die vriend is. De vrienden van Job, die wilden hem onderuit schoffelen, die vonden het maar niks. En die zeiden, het is jouw schuld, dit heb je niet goed gedaan. Weet je wel, Jobs en belagers, die drie vrienden, die daar eindeloze referaten hebben gehouden om te vertellen hoe erg het met Job was. En de een zegt, het zal echt in je daden zitten. En de tweede zei, het zal wel in je kinderen zitten. En de derde zei, het zal wel in je motieven zitten. Dat zijn de drie vrienden. Die alle drie een behoorlijke deuk uitdelen. Echt een flinke dreun. Daar waren je vrienden. Nou, dat bleken rechters te zijn. Maar er is een ander die rechter is. Die op die hoge en die verheven troon zit. En die tegen jou zegt, ik heb jou mijn vriend genoemd. Een citaat uit een overlevering. Een rechter had een vriend in een bepaalde plaats. En die vriend ging in de fout. En die vriend werd veroordeeld. En die zou voor de rechtbank een douw moeten krijgen. Een veroordeling moeten krijgen van die rechter. Die rechter zijn vriend. Dus zei de hele publieke opinie. Dat is natuurlijk, dit wordt natuurlijk niks. Hè? Dat kan niet. Dat is vriendjespolitiek. Dat gaat natuurlijk, zie je wel. Die zal natuurlijk helemaal niks krijgen. En wat gebeurde? Die man die kreeg de hoogste straf die maar denkbaar was. Er stond zoveel geld voor. Maar hij heeft het allerhoogste bedrag gevorderd. De publieke opinie sloeg precies om. Die zeiden, zie je, dat noemt men nou een vriend. Weet je wat? Dat is heel gek. Dan gaat het ineens precies de andere kant op. En toen de toga was uitgetrokken, heeft de rechter tegen die vriend gezegd: ik heb de hoogste vonnis moeten eisen. Want ik wil recht. Maar ik ga het voor jou betalen. Dat is een rechter die vriend is. Een simpel beeld. Maar het is een uitbeelding van de Heer Jezus. Die jouw schuld, jouw zondige toestand heel goed zag. Maar die op hetzelfde moment zei: en ik betaal voor je. Ik maak het in orde. Dat is een rechter die vriend is. De Heer Jezus zit op die hoge en die verheven troon. Jesaja zegt: ik ben onrein en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En er is een oplossing. Er is een altaar. Een gloeiende kool van dat altaar kan je lippen aanraken en je ongerechtigheid is verzoend. Anders gezegd, Oude Testament, hè? Het kruis van de Heer Jezus, het kruis van de Heer Jezus. Dus op een bepaalde manier wordt het voorgesteld als een tarwekorrel in de aarde vallen om te sterven. Op een andere manier wordt het voorgesteld als een altaar waar het offer is en waar verzoening is, waar vergeving is, waar de schuld uitgedelgd wordt en waar je voor altijd vrij bent. In de toekomst zal de Heer Jezus daar zitten. En de enige mogelijkheid om met hem te delen in die glorie in de toekomst is het altaar. Dat heeft Israël niet altijd begrepen. Ze hebben het vaak afgewezen. En vandaag de dag wordt dat meestal afgewezen, wordt dat genegeerd. En als je al kerkelijk bent, dan zeg je ook nog: nou ja, als je goed je best doet, wat aan 555 geeft, weet je wel, voor de tsunami of zo, of voor slachtofferhulp doet, ja, dan zit het met jou wel goed. Nu, dat is het niet. Het is duidelijk het altaar. De enige mogelijkheid is het altaar van de Heer Jezus. Het kruis van de Heer Jezus. En het laatste stukje is: dan wordt duidelijk dat de Heer Jezus en de Vader één zijn. Dan wordt duidelijk dat het niet een solistisch optreden is van iemand, maar dat het om het wezen van de Heer gaat, om Yahweh zelf gaat. De God die Vader is, is dezelfde als de God die Zoon is. Wel onderscheiden, maar het is één. Ze zijn één in wezen. Bij elkaar gebracht, zegt Johannes 12, zulke prachtige dingen van de Heer Jezus, dat je het bijna niet op kunt. Hier staat dus, in gebeurtenissen die daar toen achter elkaar plaatsvonden, hier staat dat er een maaltijd is voor hem. Alle maaltijd, alle feest is voor hem. Misschien mag ik nog een herinnering geven aan het vredeoffer uit het Oude Testament. Alle spijzen, sorry, alle vlees die ze mochten eten, Israël, moest eigenlijk het offer zijn. Alle vlees spijzen moest offer zijn, vredeoffer zijn. Zonder offerelement was er eigenlijk geen maaltijd mogelijk. Toen al. Zo is het voorschrift. Dat is heel precies. Daar een maaltijd voor hem. Daar hulde voor hem. Daar glorie voor hem. Daar verlangen naar hem, Grieken. Daar het heilig, heilig, heilig voor hem. Daar is de openbaring van de glorie van de Heer Jezus. Het is allemaal de Heer Jezus. Een en al samenvoeging van de Heer Jezus. In Johannes 12 misschien een terugblik op wat er toen is geweest. Maar profetisch is dit een vergezicht naar wat er nog een keer gaat komen. En ik verlang er echt naar dat de Heer Jezus die glorie, die hulde gaat krijgen daar in Jeruzalem. En als dit straks voor hem zo gaat gebeuren, dan betekent dat concreet voor mij nu, en dat is de praktische toepassing, dat ik moet willen zeggen, en ook wat mijzelf betreft wil zeggen: Heer Jezus, u bent welkom in mijn leven, in mijn hart. En ik wil een maaltijd voor u aanrichten. Ik wil het zo laten zijn dat u geniet. En ik wil proberen om met mijn ezelsrug uw hulde te brengen. Ik wil mij geven, zodat u het Hosanna en het Hosanna en het Hosanna gaat horen. En ik wil er eigenlijk aan meewerken dat Grieken gaan vragen: we willen Jezus wel zien. Ja, maar we willen wel weten hoe dit is met die Jezus van jou. We willen van hem getuigen, we willen hem uitstralen. We willen het zo laten gebeuren dat ook andere mensen zeggen: we willen hem zien, we willen meegaan in deze route. We willen ook begrijpen dat de Heer Jezus de rechter is van de ganse aarde. En dat Hij glorie en hulde krijgt van engelen die heilig, heilig, heilig roepen. Nou, dat betekent voor ons dat we Hem echt gaan zien als die ene rechter, die absoluut unieke rechter die op de troon is. Die rechter die voor jou, als je gelooft, redder wil zijn. En als je niet gelooft, blijkt Hij rechter te moeten zijn straks. En we willen belijden en erkennen dat de Heer Jezus niet alleen solo hier aanwezig is geweest, maar dat Hij samen met de Vader dat werk heeft gedaan. Ik en de Vader zijn één. Twee handen, gegarandeerd. Eén doel, één openbaring van glorie van de Heer Jezus. Johannes 12 laat ons op schitterende manier zien wie de Heer Jezus is. Zoals zoveel hoofdstukken, maar er is er nog één. En er komen nog veel meer van deze prachtige plaatjes. De Heere zegene ons.